1 Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met 3. En in vers 3, daar lezen wij dat Johannes zegt, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus hier wordt gemeenschap door de apostel gedefinieerd als zijnde een intimiteit die zij als apostel op de eerste plaats hadden met de Vader en met de Zoon. En zij hebben dat eeuwig leven, wat van de Vader en van de Zoon kwam, hebben zij geopenbaard. En zij hebben dat verkondigd. En waarom hebben zij dat gedaan? Opdat ook zij die dat dus hoorden, gemeenschap zouden hebben samen met hen. Dus het is een gemeenschap van een mens met de Vader en de Zoon. En een gemeenschap van die mensen die daar allemaal samen deel aan hebben. Dat is die... dat is wat eigenlijk de gemeenschap bepaalt met God. In vers 5 zien we dat Johannes verder zegt. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in God is het in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus wij hebben dat evangelie gehoord, daardoor hebben wij, doordat wij daar gehoor aan gegeven hebben, we hebben die woorden aanvaard, geloofd en toegepast, we zijn wederom geboren en daardoor zijn we in die gemeenschap gekomen met de Vader en de Zoon. We zijn in die intimiteit gekomen, zoals in Lucas 5 de apostelen, die vissers waren, hadden een bepaalde band met elkaar. Iets wat hen samen kenmerkte. Ze hadden die gemeenschap dat samen delen. En hier zien we dan ook, God is licht. En in God is er totaal geen duisternis. En als wij dus zeggen, ik heb gemeenschap met God. Ik heb die band met God, die intimiteit met God. En daarbij ook in de duisternis wandel, dan zegt de apostel, ja dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij dus in het licht wandelen, dus wandelen naar de regel van het evangelie, gelijk God in het licht is, dus niet zoals wij vinden dat het evangelie zich moet schikken naar ons, maar gelijk God in het licht is, gelijk God zonder zonde is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En dan hebben wij de zegen dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. En in hoofdstuk 2, vers 3, daar zien wij dat kunnen toetsen als wij God kennen. Als wij in die gemeenschap met God zijn, dan kunnen we toetsen aan onszelf, maar ook aan anderen. Indien wij zijn geboden bewaren, dat is het kenmerk. Iemand die de geboden van God bewaart, dat is degene die gemeenschap heeft. Vers 4, wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart en die is waarlijk de liefde van God volmaakt, hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dus dat is de opdracht van zij die intimiteit met God hebben, wandel zo, zoals God in zijn Zoon het voorbeeld heeft nagelaten. En daaraan kun je eigenlijk zien wie gemeenschap heeft met de Vader en met de Zoon en wie niet. Nu, de gemeenschap wordt niet alleen beschreven in de schrift van de mens met God, maar ook de christenen, die hebben ook een gemeenschap met elkaar. In Hebreeën hoofdstuk 3, daar staat in vers 1, daarom heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus. Zij die dat evangelie van de apostelen gehoord hebben, en die daar gehoor aan gegeven hebben, die eigenlijk die roeping, die niet van de apostel kwam, maar die van God kwam, bekeer u en laat u dopen, laat u behouden uit het verkeerde geslacht, doe de zonde weg uit uw leven en leef een heilig leven, dat is een heilige roeping, een hemelse roeping, met een eindbestemming in de hemel. Een eindbestemming, de gemeenschap die je met de Vader hebt gekregen, doordat je daar gehoor aan hebt gegeven, dat is iets wat eeuwig zal zijn. Dus als je hier op aarde die gemeenschap niet zoekt en niet bewerkt, door in het licht te wandelen, gelijk God in het licht is, vergeet het maar dat je in de eeuwigheid die gemeenschap met God gaat kunnen hebben. Dat is onmogelijk. Dus, christenen zijn zij die deelgenoten zijn, of die gemeenschap hebben, want dat is hetzelfde woord, aan die hemelse roeping. In vers 14 van hetzelfde vers zegt de schrijver: wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Weer deel hebben, dat is dat woord metochos wat ik zei, wat ook in Lucas 5 werd gebruikt. En dat is, dat betekent, je gaat een connectie hebben, een bepaalde band hebben. En hoe, en waar heb je hier de band mee? Met Christus. Je hebt deel gekregen aan Christus. Maar dat is voorwaardelijk. Die voorwaarde is dat jij die zekerheid die Christus u geeft, de behoudenis die Christus u geeft, puur uit genade, die moet je vasthouden. Vanaf het begin dat je daar deel aan hebt gekregen, tot het einde. In Hebreeën hoofdstuk 6, vers 4, zegt de schrijver ook weer hetzelfde woord: het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, dat zij wat hem betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Dus weer, er is een moment gekomen dat mensen die zondaren waren, dat zij deel hebben gekregen aan de Heilige Geest. Een intimiteit, een band. In 1 Johannes 1 vers 3 hebben we gelezen dat de woorden die de apostelen hebben gepredikt, daar is gehoor aan gegeven. En daardoor is er een gemeenschap met de Vader en met de Zoon en met elkaar. Maar, dat betekent dus ook, dat zij die een andere evangelie hebben geloofd, die hebben geen gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat betekent ook zij die het evangelie hebben gehoord, wat een waarheid gepredikt is, die hebben ook geen gemeenschap met hen die een andere evangelie hebben gehoord. Dat is er niet. Want de basis van het deel hebben aan elkaar is om op de eerste plaats deel te hebben aan de Vader en de Zoon. Als die connectie er niet is, kan die connectie er ook niet zijn. Want ik ben geen katholiek die hier een kruis op maken is, maar ik denk dat de vergelijking wel goed opgaat. Dit is, wat wil ik daar nog over zeggen? In Efeze hoofdstuk 3. In Efeze hoofdstuk 3, daar gaat Paulus spreken over het geheimenis, wat bekend is gemaakt, dat heidenen ook deel hebben gekregen aan Christus. En in vers 4 staat daar, ik denk dat dat ook heel belangrijk is: daarna kunt gij u bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dus het andere evangelie wat door velen wordt gepredikt, het is niet zo dat het evangelie moeilijk te begrijpen is, of onmogelijk te begrijpen is. Want sommigen zeggen dus, wij hebben gemeenschap met alle die op een andere wijze deze gemeenschap hebben bekomen met de Vader. Nee, er is maar één wijze om de gemeenschap met de Vader te komen. En sommigen willen dus zeggen, ja maar, het evangelie is ook niet altijd even duidelijk. Het evangelie is voor iedereen een beetje anders, zolang we maar Christus hebben en geloven. Nee, er is maar één weg om die gemeenschap met de Vader te krijgen. En zij die op een andere weg die gemeenschap zeggen verkregen te hebben, dat is geen gemeenschap. En daar kunnen wij als gelovigen ook geen gemeenschap mee hebben. En het is niet dat het onmogelijk zou zijn. Want kijk wat Paulus zegt. Jij kunt bij het lezen u een begrip vormen. Het evangelie is zo geschreven dat wij allemaal ons verstand kunnen gebruiken en dat we kunnen begrijpen wat er bedoeld wordt. En waar spreekt hij hier specifiek over? Dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de mensenkinderen, van de kinderen van de mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede erfgenamen zijn, mede leden en mede genoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dus eerst de Jood is het evangelie gegeven, maar ook de heidenen hebben deel gekregen aan die belofte van God in Jezus. Zij hebben ook recht op die intimiteit. En dat is waar Paulus over spreekt in zijn brief aan Efeze. En Filemon, hoofdstuk 1. Juist voor de brief van Hebreeën hebben we de brief van Filemon. Er is maar één hoofdstuk. Maar dan lezen wij in vers 4. Dat Paulus schrijft: ik dank mijn God aan alle tijden als ik u in mijn gebeden gedenk. Dat is ook, we gaan er zelfs iets meer over zien, maar ik heb dat niet opgeschreven, maar als ik het lees, denk ik eraan. Een van de dingen hoe wij gemeenschap kunnen herkennen, en daar ga ik zelfs over spreken, is wat Paulus hier doet. Dat wij bidden voor elkaar. Paulus bad voor hen die ook gemeenschap hadden met de Vader en de Zoon. Maar wat zegt hij? Daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw die je hebt jegens de Heer Jezus en al de heiligen, binde dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tonen in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. Paulus bad voor zijn broeders en zusters, voor al de heiligen, alle die deel hadden gekregen aan de Vader en de Zoon, dat die gemeenschap in het geloof die er was, dat die zich zichtbaar zou tonen, zich kenbaar zou maken in een grondig kennen van al het goede. Dat is een opdracht. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat we in Johannes lazen. Als je zegt, ik ken God, maar je wandelt in de duisternis, dan ben je een leugenaar. Paulus zegt eigenlijk juist hetzelfde hier. Zij die gemeenschap hebben aan het geloof, die moeten dat tonen op een werkzame manier in een grondig kennen van al het goede. Natuurlijk, om te kunnen kennen wat het goede is, moet je ook het woord van God bestuderen, onderzoeken, toetsen, op de proef stellen. Maar dat is ook wat die gemeenschap met zich meebrengt. Nu, christenen onder elkaar hebben gemeenschap door het feit dat zij die band hebben die op de eerste plaats individueel met God is gekomen door het offer van Jezus. Nu in 1 Korinthe hoofdstuk 5, daar zegt Paulus dat dat er iemand was, of dat er mensen zijn die niet altijd in het licht wandelen. En hij zegt in vers 11, hij zegt, ik schrijf u dat jij niet moet omgaan, dus die gemeenschap, die band die gelovigen met elkaar moeten hebben, daarvan zegt Paulus, die band moet jij niet hebben, die al heet hij een broeder. Ook al is iemand die zegt, ja maar ik wandel in het licht, we hebben tot nu gezien, wat betekent dat, iemand die in het licht wandelt, wel, die de geboden onderhoudt, die werkzaam is in een grondig kennen en het toepassen van het goede, wel, al heet die persoon een broeder, maar als die een hoereerder is, een geldgierig, een afgoder die naar een lasteraar, een dronkaard of een oplichter, met zo iemand moet je zelfs niet samen eten. Dus die band, die intimiteit, die mag niet onderhouden worden met zo iemand. Want zo iemand is een leugenaar. En wat is hier het idee daarachter? Niet dat mensen geen fouten maken, niet dat christenen nooit geen zonde zouden hebben, maar deze persoon was niet bereid om zich te bekeren. Deze persoon hield vast aan de zonde. En daarvan zegt Paulus, die gemeenschap mag er niet zijn. Nu, hoe zit het met ongelovigen? In 2 Korinthe hoofdstuk 6, daar zegt Paulus ook, en we hebben 1 Korinthe 5 toch over, hè? Ik ga eerst dat, anders moeten we daar nog eens terugkomen. In het algemeen zegt Paulus in vers 9 van 1 Korinthe hoofdstuk 5, hè, dat een christen gaat geen deel hebben, geen gemeenschap hebben met hoereerders, vers 9, 1 Korinthe 5 vers 9, niet met hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of de geldgierige en oplichter of afgoddienaars. Maar hij zegt, uiteindelijk, dan zou men uiteindelijk uit de wereld moeten gaan. Dus een christen iemand die gemeenschap heeft met de Vader en de Zoon, die moet ook beseffen, het is onmogelijk om totaal geen omgang te hebben met ongelovigen, want dan moet je verdwijnen van de aardbol. En dat is trouwens ook niet wat Christus wil, want Christus wil dat we de evangelie aan ongelovigen brengen, en dan moet je juist ook contact met hen hebben, anders kun je dat niet doen. Maar, Paulus zegt wel, en hij zegt dat ook in hoofdstuk 15, slechte omgang bederft goede zeden, dus in Efeze hoofdstuk 5 zegt hij, heb geen deel aan de werken van de duisternis, maar ontmaskert ze. Dus een christen gaat geen deel hebben aan de zonde. En als iemand een zondaar is en die wil zich niet bekeren, en met zo iemand gaat een christen geen intimiteit hebben, geen hechte band opbouwen. In 1 Timotheus 5 vers 22, daar zegt Paulus ook tegen tegen Timotheus, houd u rein van de zonde van anderen. Hij zegt, heb geen deel aan de zonde van anderen. Dus heb geen intimiteit met de zonde van anderen. Natuurlijk is het aan ons om daarover na te denken, hoe kunnen wij in deze wereld leven zonder deel te hebben aan de zonde van anderen, maar om toch contact te hebben, als we praten over ongelovigen, om toch contact te hebben met hen die zonde doen. En dat is een oefening waar we ons moeten kijken naar het voorbeeld van Jezus. Jezus ging ook met om, hij ging om met zondaren, maar hij had geen deel aan hun zonde. En dat voorbeeld moeten we daaraan volgen. Maar in 2 Korinthe hoofdstuk 6 zegt Paulus dan ook heel duidelijk en met niet misverstane woorden. In 2 Korinthe hoofdstuk 6, vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Want een christen is iemand die leeft voor gerechtigheid. Wat is de gemeenschap? Wat is de band die gerechtigheid heeft met wetteloosheid? Die is er niet. Er is geen band. Er kan geen band zijn, want dat staat haaks tegenover elkaar. Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Dat is zelfs om te zeggen, God die heilig is, heeft gemeenschap met de duivel, die staat voor alles wat slecht en verwerpelijk is. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Dat is een andere benaming voor Satan. Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Er is geen deel. Er is geen gemeenschap. Want een gelovige leeft in een intimiteit met de Vader en de Zoon, en met zijn broeders en zusters in Christus. En een ongelovige staat daar buiten, heeft daar geen deel aan. Dus daar kan geen gemeenschap zijn. Welke, vers 16, gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn, zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heere, en houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en je zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Daar wij nu deze belofte bezitten, geliefde, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling van het vlees en van de geest, en zo onze heiligheid volmaken in de vrede God. Dus de christen gaat niet alleen zichzelf ontdoen van zonde, omdat hij de roeping heeft, die hemelse roeping om heilig te leven, maar de christen gaat zich ook ontdoen en gaat het contact minimaliseren en in een juiste proportie stellen met ongelovigen, omdat God zegt, gaat uit van hen. Zij zijn mijn volk. Zet u apart. En dat is een voorwaarde. Dat wij daar geen gehoor aan geven, kunnen wij ook die gemeenschap met God niet onderhouden. Als wij niet onszelf rein houden van de zonde van anderen, als wij niet onszelf rein houden in ons hart van onze eigen zonde, kunnen wij niet blijvend in die gemeenschap met de Vader en de Zoon zijn. Dus hoe kunnen wij gemeenschap herkennen? Wel, in Filippenzen hoofdstuk 3, daar zien we dat Paulus zegt in vers 8, voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Paulus gaf alles op. Hij leefde als een discipel van Jezus. En hij deed dat om in die bevoorrechte positie te staan, dat hij mocht weten wie God is en wie zijn zoon is, dat hij mocht weten welke kracht er in de opstanding van Jezus is, en dat hij deel mocht hebben aan het lijden van Christus. Dus iemand die zegt, ja, maar ik wil wel in het licht wandelen, ik wil wel de geboden gehoorzamen, maar ik wil geen gemeenschap hebben met het lijden, dat is niet wat het evangelie zegt. Want dat is een van de voorwaarden om te mogen komen tot de opstanding van de doden. Dus deel hebben aan het lijden van Christus. Een tweede punt is, in 1 Korinthe hoofdstuk 10, waar we zien dat de schrift spreekt over gemeenschap hebben, hoe we dat kunnen herkennen. Al in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 16, is niet de beker van de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken in gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken in gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam, en wij hebben immers alle deel aan het ene brood. Door deel te hebben aan de tafel des Heren, kunnen wij herkennen, als wij gemeenschap hebben met de Vader en met de Zoon, en daardoor ook met elkaar. Het derde punt is, in 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 9. God is getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees alle instemmig en laten er onder u geen scheuringen zijn. Wees vast en eengesloten, één van zin en één van gevoelen. Hoe kunnen wij gemeenschap herkennen? Zoals Paulus zegt, je bent geroepen tot gemeenschap met de Zoon Jezus Christus, hem die wij onze Heren noemen, wel door eensgezind te zijn. Door vast en eengesloten te zijn, om dezelfde zin te hebben, dezelfde gedachten te hebben, hetzelfde gevoel te hebben. Zo kun jij die gemeenschap herkennen. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 5. Een vierde punt. Hij zegt in vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u weer gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Hoe kunnen wij herkennen als iemand deel heeft aan de Vader en de Zoon? Al als hij deel heeft aan het prediken van het evangelie. Als hij leeft voor Christus. Als hij spreekt waar Christus spreekt. Zoals Paulus zegt. Ik dank God wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Voorlaatste punt. Delen in het geven van hulp. In Hebreeën hoofdstuk 13 vers 16. Dat is een ander voorbeeld waarvan de schrift laat zien hoe we kunnen zien dat die gemeenschap er is, hoe die zich uit, waar de onbekende schrijver zegt in vers 16 van Hebreeën 13, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, dat is koinonia, want in zulke offers heeft God hun welgevallen. Wanneer wij vrijgevig gaan zijn, zoals 1 Timotheus hoofdstuk 6 ook zegt, dat hen die rijk zijn in deze wereld moet je bevelen om niet hooghartig te zijn, maar om mededeelzaam te zijn. Dus hoe gaat je die gemeenschap kunnen herkennen van iemand die geeft? Op de eerste plaats aan de gelovigen en op de tweede plaats ook aan de ongelovigen. Dus iemand die mededeelzaam is in zijn leven, zo kun je die gemeenschap herkennen. En als laatste punt, in Filippenzen hoofdstuk 4, Filippenzen hoofdstuk 4, vers 14. Toch heb jij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Jij weet het zelf ook wel, Filippenzen, in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan dan jij alleen. Hoe deelde de Filippenzen samen met Paulus in de verdrukking? Door hem financieel te helpen. Dat hebben we ook in de brief van Korinthe gezien. Paulus ondersteuning kreeg uit Macedonië. En dat is ook hoe wij die gemeenschap kunnen herkennen. Doordat wij niet alleen mededeelzaam zijn in een bredere gedachte, maar ook hier specifiek in het financieel ondersteunen van hen die het evangelie prediken. Dat is waar Paulus hierover spreekt. Je hebt er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Doordat zij gaven aan Paulus, zo hebben zij samen met hem die intimiteit gehad. Waardoor Paulus dat ook niet alleen moest dragen. Dus hoe kunnen wij die dingen herkennen? Wel, op de eerste plaats moeten wij beseffen, er is gemeenschap. Er is gemeenschap die gebaseerd wordt op uw relatie als mens met de Vader en de Zoon. En die gemeenschap, die is er niet alleen met de Vader en de Zoon, maar ook met alle die op diezelfde wijze die relatie hebben met God. En dat betekent dat er een band is tussen de christenen onderling, wereldwijd, van alle tijden. Zij zijn alle broeders en zusters en deelgenoten van die hemelse roeping. Zij die hetzelfde evangelie hebben gehoorzaamd. Maar dat betekent wel dat van die mensen God verwacht dat zij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is. Dat zij zich verdiepen in de kennis van God en daarna leven. Anders kan die gemeenschap met de Vader en de Zoon en met elkaar niet onderhouden worden. Want Paulus zei in 1 Korinthe 5, ook al noemt iemand een broeder, maar als hij een zonde leeft, daar mogen we geen omgang mee hebben. Wat impliceert, die gemeenschap mag er niet zijn. Maar ook met ongelovigen moeten wij oppassen dat wij niet een gemeenschap gaan opbouwen die niet geoorloofd is. Want licht en duisternis gaan niet samen. En er is niks gemeenschappelijk tussen God en Satan. Er kan geen intieme band zijn tussen gelovigen en ongelovigen. Want slechte omgang bederft goede zeden. En als christen moet jij u rein houden van de zonde van anderen. Hoe kun je dat herkennen? Wel, kijk als iemand deelt in het lijden van Christus. Kijk als iemand deelt in het breken van het brood en het drinken van de vrucht. Kijk als iemand deelt in het spreken van hetzelfde evangelie. Kijk als iemand deelt in het verkondigen van het evangelie. Kijk als iemand deelt in het geven van hulp. Kijk als iemand deelt in het ondersteunen van behoeftige christenen. Laatste tekst is Handelingen hoofdstuk 2. Vers 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Amen.